Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast is Hans Meerkenkamp, medepresentator van het programma Een Beetje Tijd voor Songfestival. Welkom Hans.
Dankjewel.
Kun je jezelf in het kort voorstellen?
Mijn naam is Hans. 61 jaar, ben geboren in, ik noem het altijd Hof 88... Oftewel het Elisabeth Ziekenhuis. Ik ben opgegroeid in Enter. En ik woon sinds 28 december 1989 in Almelo.
Nou, de belangrijkste vraag is natuurlijk wanneer je passie begonnen is met alles wat met het Eurovisie Songfestival te maken heeft.
Dat is in maart 75 geweest. Volgens mij was het de 28e toen Tietjen won.
En met het liedje Dingedong, als ik me niet vergis?
Ja, ik was aan het logeren bij mijn oom en tante in Hengelo. En mijn oom en tante gingen bij de buren katen. En toen mocht ik samen met mijn nichtje het Songfestival kijken. En ik zei nog van tevoren, ach, Tietje wint het toch niet, want dat gebeurt niet. Nou ja, gelukkig had ik het mis.
Wat was dan precies datgene waardoor je werd aangetrokken?
De verbroedering, gezelligheid, mooie shows heel vaak. Technisch, maar ook muzikaal. En van alles komt er echt wel in voorbij. En dat maakt het echt wel heel, heel speciaal.
Ja. Je hebt uiteindelijk van je passie een radioprogramma gemaakt. Hoe is dat precies in zijn werk gegaan?
Nou, vroeger wilde ik altijd al bij de radio. En ik nam ook wel eens wat op. En, maar goed, ik heb daar verder niks mee gedaan. Toen kwam ik in Almelo te wonen. En toen vroeg een bekende van mij, die de basketbalverslagen deed op toen nog Radio Almelo. Ik stapte mee, is dat niks voor jou? Vroeg hij. Nou ja, ik wil het wel proberen. Nou ja, van het een kwam het ander. Ik deed verslagen, ik ging uitslagen bellen. En opeens ging ik ook presenteren. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Toen dacht ik van, ik wil eigenlijk ook wel een eigen programma hebben. En dat was op 21 juli 1991. Toen ben ik begonnen met De Pop aan het dansen.
En had je enige ervaring met het presenteren?
Totaal niet. Ja, mijn eigen stukjes. Dus ik heb het allemaal zelf moeten leren.
Maar goed, er waren heel veel mensen in die tijd die kansen kregen bij AFM of bij Radio Almelo. En jij was dus een van hen.
Ja, dat klopt. En ik heb het echt jarenlang met heel veel plezier gedaan. Ik heb er ook veel tijd in gestoken. Ook wel veel geld, want ik had niet zoveel cd's. Dus ik heb aardig wat cd's gekocht in die tussentijd. En later werd het echt langzamerhand alleen maar een songfestival.
En was dat toen al boven de bibliotheek?
Ik ben begonnen in de kelder van Huis Castello.
Aha, precies.
Heel knus allemaal en heel leuk. En toen mochten we naar de Biep. Qua locatie was dat natuurlijk perfect. En we hadden ook prachtig, gewoon een hele goede apparatuur. En dat heeft het bestuur allemaal financieel voor elkaar gekregen. En opgebouwd door Albert. Die daar onmenig veel tijd...
Albert Hendriksen?
Ja, Albert Hendriksen. Die daar onmenig veel tijd in heeft gestoken en... Het liep volgens mij alles hartstikke goed.
En namen jullie de programma's live op? Of presenteerden jullie live?
We presenteerden daar live. Dat we het gingen opnemen. Dat is begonnen. Vanaf het moment dat het een beetje tijd voor Songfestival ging heten. Want vanaf dat moment maak ik het programma ook met een aantal andere mensen.
Ja, en hoe verliep je die eerste uitzendingen? Kun je daar wat over vertellen?
We We moesten alles zelf nog een beetje uitproberen. Mijn medepresentator Pierre, die woont in Bunnik. En we zien elkaar niet elke week. Kan ook niet. Te veel tijd, te veel geld, te veel gedoe. Dus we pakken onze mobieltje met onze headset. We bellen elkaar op. Ik zat hier een opnameprogramma en hij ook thuis. En dat wordt dan later samengevoegd. Dan lijkt het net of we bij elkaar zitten.
Ja, dus als ik het goed begrijp, dan stuurden jullie over en weer allerlei onderdelen van het programma.
Ja.
En dat smeden jullie tot één geheel.
Ja, dat klopt. En we maken ook gebruik van een aantal mensen die meewerken. We hebben Annemiek uit Reizen, die behandelt elke week een thema. We hebben een medewerker in Duitsland. Die behandelt ook elke week een thema. En dat is ook een Duitser, maar die doet het vlekkeloos in het Nederlands.
Dus dat programma van jullie, dat vergt niet alleen heel veel research, maar ook heel veel voorbereiding.
Voorbereiding, tijd. En het leuke is, je komt ook heel veel dingen weer te weten over dat Songfestival, over de geschiedenis, over deelnemers, over van alles en nog wat.
En wanneer zijn jullie precies met een beetje tijd voor een Songfestival begonnen?
2019 dacht ik, vlak voor de corona. Dus we hebben wel geluk gehad hoor, dat we toen al aan het opnemen waren.
Dus dat hebben jullie tot en met 2024 gepresenteerd? Toen werd de stekker uit de lokale omroep getrokken?
Nou, niet helemaal. Want we zijn in 2019 wel begonnen in Almelo. Maar vanaf dat moment waren wij ook te horen in Hellendoorn. Want Robert Schepers, die is actief voor Hoi FM in Hellendoorn. En dus wij konden dat programma ook meteen daar naartoe brengen.
Want wat waren jullie motieven om dat programma ook via Hoi uitgezonden te krijgen?
Meer aandacht aan het Songfestival. Maar hoe groter het bereik is, hoe belangrijker het ook is voor evenementen om ons een perskaart te geven, een persaccreditatie. Want wij kunnen nu in ieder geval naar Luxemburg om daar de voorronde bij te wonen. Dat gaan Andreas en ik in januari doen. En we zijn afgelopen jaar, en dat heeft Pierre weer gedaan, die is in België, Noorwegen en in Denemarken geweest. Wij zijn vorig jaar ook nog in Keulen geweest. Nee, dit jaar in Keulen en vorig jaar in Berlijn. Ook om daarmee programma's interviews op te nemen met artiesten, met deelnemers.
Waar is jullie programma nu te beluisteren?
Te beluisteren op vijf verschillende radiozenders. We beginnen met Hoi FM, dat is de lokale omroep van de gemeente Hellendoorn. Dat is Radio 350, dat is de lokale omroep van de gemeente Rijssen-Holten. Op Delta FM, dat is de lokale omroep van de gemeente Twenterand, heet dat geloof ik. Op Maaibus Radio, dat is een internetradiostation uit Hengelo. En op RTV Losser, dat is een internetradiostation in de gemeente Losser.
En kunnen jullie ook meten hoeveel luisteraars jullie hebben?
Ik denk dat we dat misschien wel zouden kunnen, maar dat weten wij niet.
Nee. Nou, je hebt tot nu toe aardig wat verteld over het programma, een beetje tijd voor een Songfestival. Wil je trouwens nog iets zeggen over de actualiteit of over de naderende verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 29 oktober?
Politiek doen we helemaal niet, want ik ben ook wel actief voor Leefbaar Almelo. Daar wil ik verder niks over weten. En ik kan wel wat vertellen over, moet Israël wel of niet deelnemen? Maar er is nog wat anders wat ik wel heel belangrijk vind. Dat is, jullie kunnen ook stemmen. Jullie kunnen stemmen om het programma een beetje tijd voor Songfestival een award toe te laten kennen door de Stichting Eurovision Artists.
En waar kunnen we dan stemmen, Hans?
www.eurovisionartists.nl. En er staat wel een berichtje over de nominaties voor de Eurovision Artist Award. Er staan 10, hoe noem je dat, nominaties op. En daar zijn wij er één van.
Je mag het zometeen aan het eind van de uitzending nog een keer noemen.
Goed, gaan we doen.
Want iedere gast van de Blauwe Barometer krijgt een aantal stellingen. En ik wil jou de eerste stelling voorleggen, Hans. Ja. Het Songfestival is het mooiste tv-programma van het jaar.
Ja.
En wil je dat nog nader motiveren?
Ja, zoals ik al zei, het is een feest van verbroedering. Als je er ook bent, dan is het gewoon heel gezellig. Vrolijke sfeer. Je leert mensen kennen uit binnen- en buitenland. En ook de shows, die zijn echt wel met zorg voorbereid. Ook het decor. En alle optredens, dat kost heel veel tijd en eigenlijk ook wel heel veel geld om dat goed voor elkaar te krijgen.
Stelling 2, het zijn meestal dezelfde landen die de beste liedjes weten te maken.
Ja, best. Ik vind dat een geval van smaak. De ene vindt bijvoorbeeld het nummer van Jean-Claude Macroy, wat hij in Rotterdam zong. Heel veel mensen vonden het vreselijk. Ik vond het geweldig. Dat is gewoon smaak. Het is wel zo. Bepaalde landen komen wel vaak in de finale terecht.
Stelling 3. Tegenwoordig zijn de beeld- en geluidseffecten belangrijker dan de liedjes zelf.
Zou je haast wel zeggen. Ja. En vroeger had je een... Dat kent de Tobias niet. Jij wel, Henk. Een prachtig orkest. Waarbij de dirigent opkomt. En de artiesten werden begeleid door een geweldig orkest. Nou ja, dat kennen wij niet meer.
Nee, maar dat is wel heel jammer. Dat kost ook bakken van geld.
Nou, en zo'n decor bouwen kost ook onmunig veel geld. Wat dat betreft zouden ze dat wel kunnen doen. Laat ze de keuze maken aan de artiesten van, of aan de delegatie van, willen jullie een orkest, ja of nee? Daar mag je ook wel wat extra voor gaan betalen, denk ik dan. Maar het is veel mooier. Toen wij in Belgrado waren in 2008, toen deed Hint mee van Nederland. Die haalde de finale niet. En de dag daarna was er een optreden van het Nederlandse Metropoolorkest. In Belgrado waar we zijn geweest. En Hint zong daar ook.
Ja, want vroeger had je Dolf van der Linden, dacht ik. En ja. Later Harry van der Hoof.
En Rogier van Otterlo.
En Rogier van Otterlo, niet te vergeten. Ja.
En, maar goed, de versie van Hint met dat orkest was vele malen mooier dan op het podium op het festival zelf.
Stelling 4. Als ik kon zingen, dan zou ik zelf aan het Songfestival willen meedoen.
Denk het niet. De reden is, er wordt zo'n grote druk op je gelegd om het land te vertegenwoordigen. Niet alleen de voorbereidingen, maar je bent 2 weken in de stad waar het wordt gehouden. 2 weken heb je de druk van de repetities, van pers, van... je moet ook overal naartoe. Je hebt bijna geen tijd voor jezelf. Dus ik denk dat ik het niet zou willen doen. Ik zou het wel op een bepaalde manier wat dichterbij willen meemaken. En dat wat we gedaan hebben in als pers toen nog voor Radio Almelo, hadden we een vrij mooie inkijk hoe dat toen ging.
Dus eigenlijk gaat het misschien nog meer om de mentale weerbaarheid van de zanger of zangeres.
Ja.
Dan om het liedje zelf.
Ja, het
of
is,
de zangkwaliteiten.
Men moet wel heel sterk in de schoenen staan. Om eraan mee te kunnen doen.
Denk je dat daar ook bij de selectie rekening mee wordt gehouden? Hoe sterk iemand in zijn of haar schoenen staat?
Ik denk dat daar nu wel wat meer aandacht aan wordt besteed. Toen Sineke meedeed, werd ze... toen was zij 18 of zo. En die werd ook nog vrij veel afgeschermd. Dat was toen eigenlijk ook al wel nodig. En de laatste jaren leek het wat minder te gaan. Maar nu de verhalen binnen zijn gekomen van allerlei zaken... Wordt daar wel weer wat stellingen op gelet, ja. Gelukkig.
We hebben het net al gehad over het aantal luisteraars. Dat is moeilijk te peilen, heb je gezegd. Maar hoe zijn de reacties van de luisteraars?
Nou, als ik reacties hoor, mensen die reageerden niet zo snel. Maar over het algemeen, als we wat krijgen, dan is het altijd wel heel positief. Dat komt omdat wij een gevarieerd programma hebben. En... Pierre, mijn medepresentator, die monteert ook alles bij elkaar. En die verzint ook hele mooie dingen bij. En dat is echt wel professioneel dat hij dat kan.
Dus eigenlijk is iedere uitzending van jullie een juweeltje?
Ja, zeker.
Hoe uniek zijn jullie in Nederland?
Ik weet dat Frank Mol in Brabant ook al eens jarenlang een programma heeft gehad, wekelijks. Er is een iemand die in Lisse woont, die maakt een internationaal programma. En dat wordt via een zender in Malta of een organisatie in Malta wordt dat de wereld in gegooid. En ik weet niet of de... In Berlijn heb je nog iemand die ook heel veel doet met Songfestival. En die ken ik ook redelijk goed. En dat is, maar echt wekelijks een programma over het Songfestival zijn wij wel aardig uniek in, denk ik.
Ja, dat dacht ik ook zo. De vraag is natuurlijk ook hoe jullie een uitzending meestal voorbereiden. Kun je daar iets over vertellen?
We hebben een schema gemaakt met liedjes die we willen draaien. We draaien elke week de top 3 van een bepaald jaar. Andreas, toevallig ook mijn verloofde... die maakt iedere week een item over een nummer wat het net niet heeft gered. Die kijkt dan naar de voorrondes in de verschillende landen, naar de Nationale Songfestivals. En die haalt daar dan een lied uit. Heel veel nummers zijn ook wel te vinden via YouTube. We hebben een verjaardagskalender. We feliciteren de oud-deelnemers die op dat moment jarig zijn. Daar draaien wij een plaat van. En ook wel nummers, nieuwe platen van oud-deelnemers.
Dus je kunt min of meer spreken van een vast formaat?
Ja, we wisselen wel een beetje door. En in de tijd dat de voorrondes zijn, dan halen wij bepaalde dingen ook wel weg om meer aandacht te kunnen besteden aan die voorrondes.
Ja. En hoe bedenken jullie een thema voor de uitzending?
We hebben eigenlijk geen thema. Nee, we hebben in de zomermaanden hebben we wel thema's gehad. Maar dan ook eigenlijk wel met non-stop muziek. Omdat we op een bepaalde manier wel in de lucht willen blijven in die maanden. Maar het rustige aan hebben gedaan met non-stop muziek. En dan wel met nummers uit een bepaald thema.
Yeah. Er zijn mensen die noteren de rondetijden bij schaatswedstrijden en dat doen ze heel minutieus. En vroeger waren er dan ook schema's in de krant die je kon invullen. Houden jullie nou ook allerlei statistieken bij over het Songfestival?
Proberen wij wel te doen, alleen het is zo uitgebreid. Ik heb wel eens een programma gemaakt over hoe zijn de uitslagen geweest van mensen die als nummer 3 zijn begonnen op het festival. Is iemand die in de eerste helft mee kan doen eerder de winnaar, of iemand in het tweede gedeelte. En dat blijkt dat iemand die later moet optreden vaak wel winnaar kan worden.
Nou had je het in het begin over het feit dat het Songfestival het feest van de verbroedering was binnen Europa. Australië doet geloof ik ook mee, hè? Dus ja, dat gaat wat verder.
Australië is de publieke omroep van Australië is lid van de EBU, de European Broadcasting Union. Dat is de organisatie die officieel het Songfestival organiseert.
En daarnaast zou het Songfestival helemaal niets met politiek te hebben, maar er is niks politieker dan het Eurovisie Songfestival. En nou is er een heleboel gedoe rond de deelname van Israël. Wat kun je daarover vertellen?
Nou, er is heel veel commotie over een mogelijke deelname van Israël voor het komend Songfestival.
En wanneer is dat precies?
In mei, tweede week van mei. Dinsdag en donderdag zijn de half uur finales. Ik heb mijn agenda heb ik ergens anders. En die zaterdag is de finale. Zaterdag de 15e, 16e mei. Ik weet het zo niet.
Ja. Maar goed, gedoe rondom de mogelijke deelname van Israël.
Ja, er is veel commotie op dit moment. Dat was trouwens de afgelopen 2 jaar ook al. Omdat na de verschrikkelijke acties van Hamas heeft Israël toch wel met heel veel heel veel bombardie teruggeslagen. Met alle doden van dien. 60.000 heb ik al gehoord. En fans, maar ook andere mensen, die vinden dan niet meer gepast om Israël uit te nodigen voor dat Eurovisie Songfestival.
Nou hebben een aantal landen al gezegd, wij boycotten Israël. Ja. Tot mijn verbazing zit daar ook Nederland bij. Een land dat toch niet voorop staat met het boycotten van landen.
Ik ben, en dan laat ik ook meteen mijn visie blijken. Ik zei al dat Songfestival een feest van verbroedering is. Ik vind dat Israël in de afgelopen jaren weinig heeft laten zien van verbroedering. En niet alleen de acties in Gaza. Dat is verschrikkelijk, want ik noem het wel genocide. Dat is door de VN ook al genoemd. Maar de Israëlische delegaties hebben een aantal andere delegaties op het Songfestival gepest en getreiterd. Dat noem ik ook geen verbroedering. En eigenlijk alleen daarom zouden ze al de toegang tot het Songfestivalpodium moeten worden ontzegd.
Nou hebben we nog een half jaar, hè, ja. Tot het daadwerkelijke plaatsvinden van het Songfestival. Waar vindt het trouwens plaats, Hans?
In Wenen, daar werd het 2014, 2015 ook al gehouden. In de stadhalle. Daar gaan wij naartoe. Want we hebben al geboekt. Maar goed, dat wordt daar gehouden. En dat zal wel weer een prettig feestje worden.
Waar denk je waar deze hele discussie zal eindigen?
Nou, in ieder geval komende maand zal de EBU gaan besluiten. Gaat Israël meedoen of niet? Zoals je zegt, Nederland heeft al wel doorgegeven dat Nederland niet wil doen als Israël toch deelneemt. En ik vind de Afro-Toros in dit geval echt heel goed. Want er zijn ook nog een aantal andere zaken wat met Israël gespeeld heeft. Namelijk de manier hoe ze stemmen hebben weten te krijgen, winnen, zeg maar. Ja.
En tussen twee haakjes, is de selectie voor een Nederlands liedje al begonnen?
Is al begonnen. Wat ik heb meegekregen, zijn er al wel 10 liedjes uitgekozen die in de laatste fase zitten. Maar hoe dat verder gaat, dat weet ik niet. Dan moet je Cornel Maas vragen, die weet daar alles van. Ja.
Wat is de waar van het gerucht dat eigenlijk de Nederlandse selectie al bekend is? Er was iemand die zei van, natuurlijk mag er gestemd worden door Nederland. Welk liedje zij vinden dat er afgevaardigd moet worden. Maar wij bepalen de keuze.
Nederland heeft geen nationale voorronde. Met andere woorden, de selectiecommissie bepaalt wie daar naartoe gaat.
Wat vind je daarvan, dat wij geen voorrondes kennen? Die hebben we volgens mij vroeger wel gehad, dacht
ja,
ik.
Ja, maar we hebben nu... ik vind het prima zo, want in de afgelopen jaren hebben wij eigenlijk best wel goed gepresteerd op dat Songfestivalpodium.
Voor een klein landje zeker?
Voor een heel klein landje. En ik vind het prima zo. Het is wel leuk om overal naartoe te gaan voor de voorrondes daar. Maar dat Nederland het niet heeft, ik vind het goed zo.
Wat is volgens jouw beleving, Hans, het mooiste songfestivalliedje aller tijden?
Als het gaat om Nederland, dan word ik altijd blij als ik een bepaald nummer hoor met een toch wel almeloze link. Dat bedoel ik niet de Common Linnet, maar ik bedoel iets anders. De Spelbrekers.
Aha, en dan bedoel je Kleine Katinka?
Ja, de schrijver is Henny van Manen heette die, geloof ik, of Hennik van Scheen. En die is geboren in Almelo, dus een leuke Almeloze link. Maar ik vind hem qua tekst, maar ook de muziek op de achtergrond vind ik echt geweldig.
Ik heb wel eens een YouTube-film gezien dat ze die Spelbrekers samen optreden. En ik moet zeggen, de zangkwaliteit van de twee heren is ontzettend goed.
Ja. Ja. Maar een nummer uit begin jaren 60. Ik was toen nog niet geboren. Ik vind het formidabel.
Waarom moet volgens jou een goed songfestivalliedje nou voldoen? En of dat nou een Nederlands nummer is of een buitenlands nummer?
Belangrijkste vind ik dat je niet alleen een goede tekst zou moeten hebben, maar ook de muziek op de achtergrond. De show maakt mij helemaal niet zoveel uit. Portugal heeft een keer gewonnen. En dat is mijn tweede keus. Salvador Sobral. Met een nummer. Amar Pelas Dois heet dat. En hij stond daar alleen op het podium. En op dat moment was hij heel mager, heel iel en ook vrij ziek. En daar zong hij echt een heel mooi lied zonder achtergrondzangers of wat dan ook, zonder gedoe op de achtergrond. Maar echt puur een heel mooi lied.
Sommige liedjes van het Songfestival die zijn decennia later nog een hit. Klopt het dat Marianne Rosenberg Ich bin wie du in het Songfestival heeft gezongen?
Dat was volgens mij in de voorronde van Duitsland. Niet op het Eurovisie Songfestival zelf.
En Udo Jurgens was natuurlijk ook een aantal keren afgevaardigd, dacht
ja,
ik.
Ja, drie keer heeft hij meegedaan voor Oostenrijk en de laatste keer heeft hij gewonnen. Met Cici Chari.
En de grote koning van het Songfestival is natuurlijk
Johnny Logan. Natuurlijk. Ja. Goeie zanger. Maar ik denk niet dat hij nu nog een keer zou kunnen winnen.
Hij zal wel tussen de 65 en de 70 zijn onderhand.
Ja, zoiets.
Maar goed, hij treedt nog steeds op, hè, heb ik begrepen.
Ja, ja, hij gaat ook wel veel van die songfestivalfeestjes af. Ja.
We hadden het net over Australië. Wat is de reden dat Australië bij het Songfestival is gekomen?
Nou ja, die zijn lid van het Songfestival. En die wilden heel graag een keer meedoen. En ze hebben een keer meegedaan en toen zijn ze blijven hangen. En dat was tijdens het 65ste, 60ste editie, dacht ik. Toen ze voor het eerst meededen.
Zoals je in het begin al zei, steken jullie heel veel tijd in de research en in de voorbereiding. Maar jullie gaan ook op bezoek bij de deelnemers overal in Europa.
Ja, wij op bezoek bij de deelnemers. We gaan naar de nationale voorrondes. We gaan naar Songfestival evenementen. We hopen volgende maand in november nog naar Amsterdam te kunnen, naar de Ziggo Dome. Want dan wordt het grote Songfestivalfeest georganiseerd. Met heel veel oud-deelnemers. En daar hopen wij ook oud-deelnemers te kunnen interviewen.
Ja, en wat dat betreft lijken jullie een klein beetje op Simon van Kolm, die ook erin slaagde om de grote filmsterren te spreken. Hè? En hoe lukt jullie dat?
We hebben inmiddels al wel een naam opgebouwd. Wij hebben, en ik doe het al jarenlang en ook Pierre doet het echt al jaren. Dus men kent ons wel. We hebben sinds dit jaar ook allemaal een oranje jas met de naamvermelding van het programma erop. En waardoor we, als we ons tegenkomen op YouTube, dan zijn we gewoon zichtbaar. Dus dat is ook wel heel handig.
Ik kan me dan voorstellen dat de managers van die zangers en zangeressen en groepen zeggen: pas op, daar komen de jongens uit Nederland weer.
Nou, we hebben een paar jaar geleden hebben we ook een aantal keren via Skype interviews gehad met Scott Fitzgerald. Die moet jij denk ik ook wel kennen.
Ja, If I Had Words met Yvonne Keeley.
Die werd tweede achter Celine Dion op het Songfestival. En we hebben dat interview gedeeltelijk in het Nederlands kunnen opnemen, omdat hij ook jarenlang in Nederland heeft gewoond. We hebben een interview gehad met een van de dames van de Bobby Sox, Elisabeth Andreassen. Geweldige zangeres. Echt, die heeft ook een aantal keren meegedaan, met hele goede resultaten. En dat was gewoon heel leuk. We hebben een heel goed contact met Getty Kaspers van Tietjen. Die komt elk jaar in het voorbeschouwingsprogramma van ons. Dat hebben we een week voor de finale. Even kijken.
Ik vind dat ze altijd wel heel deskundig commentaar levert, moet ik zeggen.
Nou, als je... Dat doet zij ook, omdat ze ook ervaring heeft op het Songfestival. Alleen wel van jaren geleden, van 50 jaar geleden. We hebben in dat panel ook Annemiek Imhoff. Die is zelf zangeres. En die weet ook wel heel veel over technieken en dergelijke. We hebben Iris Dijkstra. Dat is een afgestudeerde violiste. En die geeft ook hier in de buurt wel muziekles op verschillende basisscholen. Die kan ook heel veel vertellen over de muziek en dergelijke. Terwijl ze is een ontzettend grote fan van het Songfestival. Maar als je haar op Facebook volgt, dan heeft ze het eigenlijk alleen maar over de toch wel zware klassieke stukken die ze moet instuderen. Als ze ergens moet gaan optreden. We hebben Barry van Cornwall, die woont nu in de buurt van Nijmegen, maar die komt oorspronkelijk uit Enschede. Die heeft jarenlang is die actief geweest op het Songfestival als pers, maar de laatste twee edities ook als delegatiebegeleider. Hij was onder andere begeleider van IJsland in Rotterdam. Toen die ook door corona niet op het podium mocht zitten. Toen mocht hij met een paar mensen echt in de green room zitten namens IJsland. Dus dat was voor hem hartstikke gaaf. We hebben Gert Steenhagen zitten af en toe in. Die komt uit Almelo, ook een onmeunig groot songfestival fan met... En die heeft ook een hele grote collectie aan vinyl ook van nummers. Andreas, mijn verloofde, heeft dat ook. Die zit ook regelmatig in. En afgelopen jaar hadden wij ook Gerdien uit Nijverdal, ook een groot fan. En Gerrit. Gerrit Lubbers uit Rijssen.
Ik kan me voorstellen, hè, want daar hadden we het over, dat jullie ook praktisch heel Europa doorkruisen om deelnemers te interviewen. Ja. Ik kan me voorstellen dat de ene deelnemer meer benaderbaar is dan de andere.
Als je naar de voorronde kijkt, zijn ze allemaal heel toegankelijk, want ze willen wat van je. Als je naar daarna kijkt, dan zijn sommige wel wat afstandelijker. Van de een kun je van alles vragen, van de andere die kijkt gewoon heel ongeïnteresseerd naar je toe.
En is dat dan nadat de winnaar bekend is geworden?
Ook wel ervoor. Ja. Maar dat komt denk ik ook wel door de stress. Door het gedoe eromheen.
Misschien is dit ook een stukje zelfbescherming, hè? Dat ze even niet geïnterviewd willen worden.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja. De vraag is natuurlijk hoe jullie dat allemaal financieren. Zowel de uitzending als de uitstapjes in Europa om interviews te maken.
Zelf. We hebben helaas geen sponsors. Dus als de bedrijven luisteren, wij... Nee, wij betalen dat allemaal zelf. Wij doen dat allemaal ook wel low budget. Wij gaan in januari gaan we naar Luxemburg. Dan hebben wij een. Dat doen we met de trein. Dan hebben we een Deutschland ticket. Dat is een treinkaartje. Daar kun je voor een maand lang heel Duitsland door voor. Ik geloof dat het nu €56 kost. Maar dan wel met stapterrein. Dus dan duurt het wel even voordat je over bent. Maar dat is wel de goedkoopste manier. En wij vliegen bijvoorbeeld niet.
Hoeveel uitzendingen hebben jullie tot nu toe gemaakt van een beetje tijd voor Songfestival?
Ja, 53 maal 7. Nou,
270, 500, nee?
500 misschien al wel. En daarvoor had ik ook al een paar duizend uitzendingen gemaakt van de pop aan het dansen. Ja.
Wat zouden jullie in het programma nog een keer willen doen?
Nou, wij nemen wel eens interviews op met artiesten, maar dan gaan we daar naartoe. We willen ze ook wel eens... Het is soms wel heel lastig dat je geen eigen studio hebt waarin je met z'n allen samen kunt komen om het programma te maken. Wat dat betreft, dat Omroep Almelo niet meer functioneert... Is wel een gemis.
Er mist eigenlijk een soort redactieruimte of studioruimte waar een aantal partijen in kunnen participeren. En dan noem ik Almelo 1, niet op de eerste plaats. Dan noem ik jullie als presentatoren van een beetje tijd voor Songfestival. En zo zijn er best meer mensen die eigenlijk zitten te springen om een soort redactie en of opnameruimte.
Ja.
Hoe zou dat gerealiseerd kunnen worden, Hans?
Nou, in ieder geval moet er een plek komen waarin alles geïnstalleerd kan worden. De ruimte boven de bibliotheek was technisch gezien eigenlijk wel heel prettig.
Goed, dat is verleden tijd.
Dat is helaas verleden tijd. En het was ook een mooie plek om samen te komen. En niet alleen met onze redactie, maar ook met de collega's van de omroep om even te hebben over hoe doen jullie dat, hoe gaat dit en kan dit wel, kan dit niet en dat soort zaken.
Goed, je hebt een aantal partijen nodig om daarin te participeren. Hè? En dan denk ik aan de gemeente. Zou de gemeente bijvoorbeeld in het stadhuis een ruimte kunnen creëren waar mensen kunnen vergaderen of waar opnames kunnen worden gemaakt?
Ik denk dat een stadhuis niet handig is. Want de stadhuis is niet elke dag open. Wel door de week en ook wel 's avonds, maar je moet een plek hebben waar je ook desnoods midden in de nacht naartoe kunt.
Dus wat, dan valt het stadhuis in feite af?
In Hellendoorn bijvoorbeeld zit een studio in de bibliotheek. Een hele mooie ruimte hebben ze daar eigenlijk wel. Maar ik vind dat zo onpraktisch. Je moet echt een plek hebben waar je naar binnen kunt. Ook buiten kantooruren, zeg maar.
Dat was de dinsdag gemeenteraadsvergadering, waarin onder andere het bidboek voor de cultuur werd besproken.
Ja.
Er komt een nieuw cultureel centrum in de burgerzaal.
Ja.
De studiofaciliteiten
daar wordt over gesproken om dat in de burgerzaal te doen. Ja.
En daar zouden dus ook wat studiofaciliteiten gecreëerd kunnen worden.
Ja, maar goed, ik weet niet dat er wat gedaan wordt gedaan in de burgerzaal. Dat lijkt me voor de zalen van Hof 88 en voor galerie en dergelijke een hele mooie plek. Daar zou eventueel misschien ook nog wel een studio in kunnen komen. Maar het moet gewoon goed bereikbaar zijn.
Het is een centraal punt.
Ja, en het is wel een centraal punt.
Het zou
punt.
Best een goed idee zijn om dat meteen in de plannen mee te nemen. Van kunnen we een soort ruimte creëren die als die opnames daar niet meer worden gemaakt ook nog voor andere doeleinden te gebruiken is.
Ja, dat zou... het zou mooi zijn dat Almelo 1 bijvoorbeeld, jullie, een bepaalde plek zouden kunnen krijgen. Want ik wil niet slijmen hoor, maar jullie hebben toch al wel een hele goede naam opgebouwd sinds jullie op 1 januari zijn begonnen. En hopelijk kan dat worden uitgebreid. Met een mooie ruimte en met de technische instrumenten die je nodig hebt om geweldig te kunnen functioneren.
Gasten in de Blauwe Barometer vragen we nog te weinig de laatste afleveringen wat ze met Almelo hebben. Ik zou zeggen, brand los, Hans.
Wat heb ik met Almelo? Ik woon hier al 35 jaar. Ik moet zeggen, ik scheld er soms ook wel op over dingen die zijn besloten tijdens vergaderingen en dergelijke. Ik ben nog
dan laten we eerst eens beginnen met de dingen die jou blij maken in Almelo.
Ik woon op een prachtige plek met geweldig uitzicht. Almelo is ook wel heel bekend dat het heel groen is. Ik woon op de Schelvorst en toen ik hier kwam wonen, toen wist ik wel dat Almelo groen was. Maar echt, ik werd hier echt wel met de feit op de neus. Hoe heet die indruk?
Met de neus
op de feiten gedrukt.
Nou ja, daar waren we zelf een klein beetje getuige van. Want voordat we de podcast opnamen, hebben we op jouw balkon even genoten van het prachtige uitzicht. En hebben we ook kunnen zien hoe groen inderdaad Almelo is.
Ja, dat klopt. En qua culturele activiteiten en overige activiteiten is Almelo eigenlijk best wel goed. Wel heel vervelend dat het dat je niet meer normaal naar een theater kunt. Ik hoop dat daar wel een goede oplossing voor geboden gaat worden. Voor het theater wat je met de groei van de gemeente, want Almelo wil naar 100.000 inwoners.
Ja, dat is de beoogde groei, 100.000 inwoners.
Ja,
en daar behoren ook bepaalde theaterfaciliteiten bij.
Daar horen een aantal voorzieningen bij, inderdaad. En ik hoorde dinsdag dat het gebouw waar Hof 88 in zit ook niet meer voldoet aan de laatste eisen. Dus er moet wel wat gaan gebeuren. Terwijl ik eigenlijk heel jammer vind, want de plek Hof 88 is eigenlijk best wel mooi.
Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid, zoals je min of meer aangaf, gaan die gebouwen afgestoten worden. En daar kunnen woningen gebouwd worden. Althans, dat zijn ook de plannen.
Is ook goed.
Maar prima, maar dan duurt het toch nog wel een jaar of twee voordat dat culturele centrum eventueel in de burgerzaal gerealiseerd kan worden. En het prijskaartje dat daar aan hangt.
Almelo kennende wordt het wel 10 jaar. Want toen ik in Almelo kwam te wonen, kwam ik heel veel op Spotto Rembrandt. Toen werd toen al heel veel gesproken over verbouwing of vernieuwing. En 20 jaar later was het pas. En dat internationale topsporthal. En dat is echt iets waar ik me echt wel een beetje aan geërgerd heb. Mag zich geen topsporthal noemen. De reden is wel bekend. Zo'n zonde van geld.
Ja, goed. Het mag toch niet op de laatste paar euro's vastzitten om echt de kwaliteit te waarborgen die nodig is.
Ja, klopt.
Want goedkoop is duurkoop, zeggen ze vaak, hè?
Ja, nou, dat blijkt dan wel. Ja.
Zijn we nu aangekomen bij de punten waar je minder over tevreden bent?
Ja, eigenlijk wel. En ik vind soms de soms is het beleid niet echt handig. Want ik word nog steeds verdrietig als ik denk aan het afstoten van Omroep Almelo. Dat was gewoon een heel goed geoutilleerd en geoliede machine. En alleen Omroep Almelo wilde niet onder de vlag van 120. En terecht, omdat je toch een bepaalde doelgroep hebt die je wil bedienen. En als je dat in een streekomroep wil doen, dat kan het niet. Of, dat is bijna onmogelijk.
Goed, of die vorming van de streekomroep. In heel Nederland begint het verzet een beetje op gang te komen. Dat heel veel lokale omroep bezwaren tegen die vorming van die grotere streekomroep. Omdat zij vinden dat het geld in managementlagen gaat verdwijnen. En het lokale nieuws, het grote en het kleine lokale nieuws ondergesneeuwd raakt ten opzichte van de krenten die de streekomroepen overal uitpikken.
Ja.
En ze krijgen er ook nog een keer een zeer forse vergoeding voor, hè?
Ja, en dat is gewoon heel vervelend dat het zo gebeurt.
Ja. Goed. De vraag is wat er beter kan in Almelo, Hans. En het is goed dat we een klein beetje een haat-liefde-verhouding hebben met de stad. Hè? Dan is het een klein beetje een balans. Het kan nooit allemaal slecht zijn en nooit allemaal even goed.
Nee. Ik ben eigenlijk ook wel heel tevreden dat ik hier woon. En ik heb ook in de afgelopen jaren ook wel een beetje gekeken van... wil ik gaan verhuizen? Kunnen wij gaan samenwonen? Want mijn verloofde die woont en werkt gewoon in Duitsland. En als hij hier zou komen wonen, is dat gewoon niet te doen. Omdat hij 's ochtends soms om 6 uur moet beginnen. En dan naar Duitsland moet rijden door weer en wind. En dat is gewoon niet handig. Dus we hebben ook wel gekeken om te kijken naar Enschede of wat dan ook. Alleen door de kosten, door het toch wel moeilijk vinden van een andere ruimte, wordt het of blijft dat waarschijnlijk wel Almelo.
Een van de laatste vragen die we de gasten in de Blauwe Barometer stellen is wat hun ambities zijn of wat ze nog een keer willen bereiken. Hoe zit dat met jou, Hans?
Nou, ik ben wat actief gaan worden in de Almeloze politiek. En daar ben ik met een paar dingen al wel mee bezig. Wat vertel ik lekker niet, omdat het echt allemaal in het beginstadium is. En we hopen dat ik daar een positieve bijdrage aan kan leveren. En ik ben helaas werkloos. Dus ik heb daar gelukkig wat tijd voor. Daardoor kom ik ook de deur uit. Dus ik heb wat meer beweging. En ik probeer gewoon mee te denken met alles.
En denk je in de politiek en in het bestuur je dromen te kunnen verwezenlijken?
Nee, heb je. Ja, kun je krijgen.
Oké. Die houden we erin. Wat zou je toch nog, ondanks alles, nog een keertje willen bereiken? Dat mag zijn op het persoonlijke gebied. Dat mag ook zijn op het gebied van jullie programma Een Beetje Tijd voor Songfestival.
Het lijkt wel heel spannend om het programma wekelijks naar Hilversum te kunnen brengen. Dat we daar dan ook echt naar de redactie kunnen. Dat we een groter bereik hebben. Dat we ook makkelijker overal naartoe kunnen. In dat geval. En,
dat wordt dus flink lobbyen.
Nou, Hilversum heeft... en ik denk dan alleen aan de NPO. Want ik denk niet dat de commerciële omroepen... interesse zouden kunnen hebben in ons programma. En misschien de NPO ook niet. Maar het lijkt me geweldig om dat wekelijks met 1 tot 2 uur te kunnen doen, maar dan lekker vanuit Hilversum.
Nou, werp eens een balletje op, zou ik zeggen. Hans, de laatste vraag die de gasten altijd krijgen is dat ze iets mogen zeggen tegen alle inwoners van Almelo.
Nou, we kunnen allemaal eind deze maand gaan stemmen. Maar je kunt nu ook al wel gaan stemmen. We zijn genomineerd met het programma Een Beetje Tijd voor Songfestival voor de Eurovision Artist Award. Dat is een in Nederlandse songfestival termen toch wel een prestigieus award.
En je zou even de website noemen.
Ja, dat is www.eurovisionartists.nl. Nou, het is dus meervoud. En dat zie je op de website wel iets over de Eurovision EA Award, heet dat daar. En via een link kom je dan gewoon op een invulformulier terecht. Op een Google formulier terecht kun je invullen en dan kun je ons aanklikken.
En kom je dan bij een lijst van genomineerden of wordt meteen de winnaar?
Dan kom je bij de laatste 3. En van daaruit is er weer een stemronde.
En wat valt er uiteindelijk te winnen?
Een award.
Een award.
Geen geld.
Geen geld.
Geen bezorgde reis naar Wenen in mei. Nee, het is allemaal alleen een award. Maar en ook met eeuwige roem.
Hans, wij willen je hartelijk bedanken voor het feit dat je te gast was in deze 196e aflevering van De Blauwe Barometer.
Gaan jullie nog wat doen met de 200ste aflevering?
Daar hebben we, Tobias, het nog niet over gehad. Maar daar moeten we even over brainstormen, Hans.
Nou, ik wil jullie bedanken voor de interesse. En ik wens jullie heel veel succes. Stem ook op Almelo 1 voor de Stadsprijs. Want dat is echt wel nodig. Want Almelo 1 heeft ontzettend veel bereikt sinds 1 januari.
Dat zeg je nu tegen de luisteraars, hè?
Ja, ik slijm ook wel een beetje bij tegen jullie. Ja.
We vinden het wel fijn en we doen ons best. En het gaat uiteindelijk om informatie. Hans, nogmaals bedankt. Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.
Goed allemaal.